Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. We lezen psalm 120. Psalm 120. En we zingen psalm 120 vers 3 en 4. Psalm 72 vers 2 en 4. Psalm 122 vers 3. En psalm 37 vers 1 en 9. Schriftlezing psalm 120, en we zingen psalm 120 vers 3 en 4, psalm 72 vers 2 en 4, psalm 122 vers 3, en psalm 37 vers 1 en 9. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zitten wij ons samen en zijn voort met het zingen van psalm 120 en daarvan de slotversen, het derde en vierde vers. Wee mij die rust en hulp moet derven, in Meester als een vreemdeling zwerven, en steeds in Kedars tenten wonen, bij mensen die mij bitter honen. En het vierde, ik zoek de vrees steeds aan te kweken, maar kan er nauwelijks van spreken, of ik zie mijn reden afgebroken, en hen tot woede en krijg ontstoken. Het derde en vierde van psalm 120. schriftlezing gemeente in het morgenuur vindt u in het Oude Testament, in het boek der Psalmen, Psalm 120, zo even ook gezongen, is de schriftlezing in dit morgenuur voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die uit u Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. Amen. Een lied Hamaloot. Ik heb tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid, en hij heeft mij verhoord. O Heere, red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong. Wat zal u de bedriegelijke tong geven, of wat zal hij u toevoegen? Scherpe pijlen eens machtigen, mitsgades gloeiende jeneverkolen. O wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mezeg, dat ik in de tenten Kedars woon. Mijn ziel heeft lang gewoond bij diegenen die de vrede haten. Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, zij zijn aan de oorlog. Tot zover.
Verhoort u ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Ach Heere, u heeft al gesproken deze morgen, toen wij mochten ontwaken. De sprake die daarvan uitgaat, is altijd weer iedere morgen diezelfde sprake. Nog geen lust in onze dood, maar lust daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Spraak die eruit gaat van u in het opwekken van mensen, kinderen uit hun slaap. Of wat ze indachtig zouden worden in die korte genadetijd. En dat er eens een slaap zal komen. En wie zal die slaap niet slapen? De slaap des doods. Heer, en dan zullen wij ontwaakt onze ogen opslaan en u aanschouwen. In uw almacht, in uw vlekkeloos recht en in uw eeuwige deugden. Al die deugden waarin gij u komt te verheerlijken. Heer, en dan zal het van uw lippen worden gehoord. Als wij onbekeerd u gaan ontmoeten, ga weg van mij. En dan zal het waar zijn wat Jeremia heeft opgetekend en de goddelozen zullen geen vrede hebben. Heren, dat wij allen indachtig mogen zijn dat dat de werkelijkheid is. En dat wij vanmorgen nog op mochten staan, nog hier door uw hand gebracht zijn. Het is niet anders dan genade, algemene genade, om die bijzondere genade in Christus te ontvangen. Om van nieuws geboren te worden. Om dan eenmaal naar het uur van ons sterven af te reizen. Niet met een misschientje. Maar toch door uw geest gewerkt die zekerheid. Eens anderen te zijn geworden. Heer, en dan alleen kunnen wij u niet ontmoeten. Maar zullen wij ook in vreugde uw aangezicht aanschouwen. Verzadigd worden met uw goddelijk beeld. Heer, we mogen er nog zijn. In dit lieflijk heden der genade, in deze wel aangename dag, de dag der zaligheid. Zoudt ge nog willen werken en ook ons deze morgen nog voor voorwerp willen maken van uw genadige bedoelingen. Ach, Heer, als dan hier samengekomen nog het woord mag uitgaan, de wet heeft geklonken. En als we het verstaan, dan verdoemt ons de wet. Dan hebben we het gehoord, tegen al Gods geboden gezondigd. Geen daarvan gehouden en daarom aan die eeuwige rampzaligheid onderworpen. Heere, gevloekt door de wet, o zo'n vloekeling, die gaat u begeren om in die ander die de vloek heeft gedragen voor de kerk gevonden te mogen worden. Heere, mag het dan nog zo zijn. U geeft ons nog een tijdje op aarde te mogen verkeren. En dat we met ingespannen kracht naar uw goddelijk eis daartoe ook vermaand u zullen zoeken en verleen daartoe uw genade om te zoeken. U die wij nooit hebben gezocht. Naar wie ook ons hart niet uitgaat. Van wie wij verklaarde vijanden zijn geworden. Haters Gods en der mens. Heere, dat ontzaglijke bestaan. O, dat nu eens te mogen beleven. En in die noten mogen schreven tot u. Zoudt u zo nog de prediking willen laten uitgaan. Bijzonder ook deze zondag. Morgen. Deze zondag, in haar geheel ook als een dag van voorbereiding op die heilige godsontmoeting. En op het heilig avondmaal, als u het geeft volgende week in deze kerk. Heren, dat we onszelf nog eens mogen zien in het licht van uw woord, in het licht van die komende eeuwigheid. En dat we dan gaan beseffen. Dat het niet eens overnieuw kan worden gedaan. Maar dat wanneer wij sterven zo de boom valt die eeuwig zal blijven liggen. En dat het dan ook niet kan zijn op een losse grond. Op een ingebeelde zaak. Heren, of enige verandering in ons leven. En dat wij het wagen aan te gaan en u eenmaal te ontmoeten. Maar dat het zal zijn. Sion wordt door recht verlost. Heren, dan zal er nog iets van dat recht verheerlijk moeten zijn in ons leven. En dan zullen we ook verenigd moeten wezen met hem die het recht heeft verheerlijk. Door onder dat recht te worden getroffen. Door uw bliksem en toorn. Om in hem, die grote vloekdrager van de kerk, nu vrede met u te ontvangen. Dan kunnen we aangaan. Dan kunnen we u ontmoeten. Dan zal het eeuwig vrede zijn. Ach, Heer, mag zo de prediking dan nog uitgaan deze morgen. U bracht ons nog samen. En u kent ook de omstandigheden waarin wij verkeren. Zo we hier samen zijn. Zo we ook meeluisteren thuis in onze kamers. Door ziekte, ouderdom of anderszins verhinderd nog op te gaan. en onder uw woord te komen. Wil ook hier en daar nog een zegen bereiden. En gedenken bijzonder ook wie er namen vanmorgen genoemd zijn. En die getroffen zijn door een ongeval. Mevrouw van Baar, wilt u haar nog goed en nabij zijn. En nog herstel geven, ook nog een vrucht voor het geestelijke. Het is ook vanmorgen gezegd door de ouderling van dienst. Dat wij allen daarin nog eens een andere val mogen beleven. Waarin alles is gebroken. De gemeenschap met u en met elkander. Zo kan er nog geestelijk onderwijs uitgaan, heren. Ook van deze zaken wilt u het nog heiligen. En geven herstel en beterschap, zo het met uw raad kan bestaan. Wilt u ook mevrouw Fokker gedenken als ze morgen, als u het geeft, die gang naar het ziekenhuis moet maken. En wilt u ook de hand van de dokter nog besturen. En dat het nog mag zijn tot wel van het lichaam, maar bovenal tot wel van de ziel. Want ach, al de ingrepen die er zijn, het herstel dat nog mag komen. Het is toch ten diepste, heren, we zeggen het met eerbied, maar mocht het zijn ook in de overtuiging van de waarheid, het is alles uitstel van executie. Want er zal een dag komen van het oordeel. En daar kan niet geopereerd worden, er kunnen geen middelen toegediend worden om dat te verhinderen. We zullen eenmaal moeten sterven. Heer, en als we dan de breuk op het licht hebben genezen, als we dan zelf ons op de been hebben gehouden, wat zal het een eeuwige verschrikking zijn. En daarom wil haar en wil ons samen nog gedenken, dat ene noodzakelijke, hoe word ik met een drieënig God verzoend. Heer, we mogen ook horen van vreugde. We mogen horen ook van een aanstaande echtverbintenis. Ja, van Henk en Nienke. Daar hebben ze naar uitgezien. En dan mag die dag komen als u het geeft. Volgende week. Heren, dat het ook goed mag zijn. En dat er nog wat voorbereiding mag zijn. De wens is er om samen door het leven te gaan. Maar dat er nog een diepere wens zou mogen zijn. En een zucht en verlangen. Om wat niet is zonder u. Ja, maar nooit zonder u te kunnen. Heren, dat is zo gemakkelijk gezegd, maar een mens kan het zo gemakkelijk. Ja, hij doet ook niet anders. Hij zal alles in eigen hand willen houden. Heeft God niet nodig, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Maar zou gij nog willen werken in het hart van Henk en Nien, die ontzaglijke vrezen des Heren, dat besef zonder u nou niets te kunnen, en verlangen om bovenal verenigd te mogen worden met de bruidegom van de kerk. Gedenk hen nog zo, ook de familie daaromheen, en geef nog een goede voorbereiding. Heren, u bracht ons nog samen deze morgen. Avondmaal als u het geeft, ach, wat gaat er dan veel door een mens heen. Want we moeten eerlijk zijn. Er zal een maaltijd wezen voor ons allen, in die grote eeuwigheid, maar wat zal het toch uitmaken, of wij daar zitten aan de ronde tafel van de eeuwige liefde en gemeenschap. Of dat galgemaal eeuwig en altoos te moeten eten en gebruiken. Dat ontzaglijk, we durven het nauwelijks te zeggen. Maar de verdoemden hebben ook een maaltijd. Het is hun eigen tong die ze eeuwig moeten kan. Heren, zo liggen toch die zaken. Zoudt ge nog daaruit onderwijs willen geven? O, dan gaat het niet maar om avondmaal, zondag, hier en nu. Maar dan gaat het om die grote eeuwigheid, wat we daar zullen eten en drinken. Wat daar ons voedsel zal zijn. Heren, gedenk ons dan. En wil ook de kinderen maar vroeg in het hart geven om u te zoeken. Om vrede met u te ontvangen. Om een eeuwige vrede met u te leven. Wil daartoe nog de prediking zegenen. Deze morgen hier, maar ook op het ronde aard. Bijzonder ook onder de heidenwereld en het volk Israël. Zoveel er nog zijn die buiten de lichtglans van het evangelie wandelen en handelen. Zoveel er zijn die nog onverzoend met God voortleven. Dat is ook heel dichtbij. Dat is ook ver weg. Zou het overal nog willen werken. Bijzonder de vervolgde kerk willen gedenken. Heren, we leven hier zo gemakkelijk. Wat weegt nog het lot van christenen elders in deze wereld? Zou het ge nog eens willen geven? Hier ook een zuchtend volk. Ook nog in een kermen van u geleerd. Heren, want we hebben het gelezen. Maar hoe hebben we dat nou vanmorgen gelezen? Van een man die nou vreemdeling is. Die iets weet van vurige pijlen. Die op hem afgeschoten worden. We hebben ons ingedekt. In een welvaartsleven. in een aangepaste godsdienst. Wij weten van pijlen niet zoveel meer af. Van zwaarden nog minder. Heren, dat tekent ons ook. In ons zelfgenoegzame leven. We hebben onszelf er ook niet voor over. Zoudt ge dan nog willen gedenken allen die vervolgd zijn? En is het waar dat allen die u kennen vervolgd zullen worden? Heren, dat zal ook steeds meer hier het geval zijn. Gedenk ook ons land, ons diep gezonken land. Allen die in hoogheid zijn gezeten, dat ze nog eens wijsheid van u zouden mogen ontvangen. Uw woord weer zouden nemen als richtsnoer, want als ze uw woord niet hebben, wat wijsheid zouden ze dan nog hebben? Buiten uw woord is geen wijsheid te verkrijgen. Het is alleen maar dwaasheid, eigen gerechtigheid, eigen gangen die een mens dan gaat. Heer, gedenk ook de kerk in dit lage land bij de zee. Zingt dit land, de kerk zingt dan niet minder. Heren, er is een afkalving, maar er is ook een verwatering. Het is alles zo laag aflopend. En wie merkt het nog op en wie zucht er nog onder? Dat is een oordeel in het oordeel als dat gaat ontbreken. Maar zoudt ge dan nog uw lieflijke aangezicht willen werven? En dan nog eens geven wat we kwijt zijn geraakt. Een nauw, tier en aangebonden leven. Heren, wil ook gedenken deze gemeente. We hebben enige zorgen in mogen voorleggen. De vreugde ook mogen melden. Maar er is nog zoveel meer. U op het allervermaakst bekend. Wat daar van binnen schreeuwt en schrijft. Heren, wil ons samen gedenken. Als gemeente. Ook die van elders gekomen zijn. Allen hetzelfde nodig. Want allemaal eenzelfde weg te gaan. Naar dood, graf en eeuwigheid. En dan met een drie-enige God verzoend te mogen worden. Laat dat een zuchting mogen zijn door u gewerkt in ons aller hart en leven. Wil uw volk nog eens verkwikken en verlevendigen. Ook nog eens een terugleidende weg geven. Te zien met bewustheid wat eenmaal is geschied, om daaruit nog eens moed te ontvangen, om de rijstaf weer op te nemen en weer voor te gaan naar de dag van hun ontbinding, de dag van de eeuwige vereniging. Het ziet alles op u, blijft alles op u wachten. Doe het nog om diens wil, die gij altijd hoort om Jezus willen. Amen. Geliefden, we hebben samen gelezen uit Psalm 120. En daar is een dichter die zich heeft leren kennen als een vreemdeling in Mesech. Dat moeten we zoeken in Arabië, in die steenachtige woestijnen, al daar waar zich een volk van nomaden ophoudt. En kennelijk is de dichter van Psalm 120 daar terecht gekomen. Daar moet hij leven als een vreemdeling te midden van de goddeloze inwoners van dat land van Mesech. Hij moet verkeren in Kedars tent. Het zijn zoals gezegd nomaden, zonen van Ismaël, die zich daar ophouden en met wie de dichter moet verkeren. En dat is een ontzaglijk zware leven. We moeten denken aan Lot, die zijn rechtvaardige ziel ook al kwelde in Sodom. Zo ook de dichter van Psalm 120. Terwijl hij zelf uit is om vrede na te jagen. Dat is een goddelijke eis. Jaag de vrede na en de heiligmaking. Zonder welke niemand God zal zien. Terwijl hij zo tracht vrede te houden en vrede te stichten. Ontmoet hij van die andere kant alleen maar tegenkanting. Vijandschap, haat. Scherpe pijlen worden afgevuurd. En dat zullen niet fysiek pijlen zijn geweest die het lichaam doden, maar geestelijke pijlen van lastering, uitlatingen van vijandschap tegen God en zijn volk. En dat doet ontzaglijk veel meer pijn dan pijlen in het lichaam. Pijlen in de ziel, verwond door de lastertaal van de goddelozen. Geliefde, maar hoe het ook verder zij. Ons wordt in Psalm 120 wel heel duidelijk onthuld wat een kind van God is. En hij zegt dat ook zelf in dat zevende vers. Ik ben vreedzaam. Letterlijk staat daar, ik ben vrede. Ik ben vrede. En dat is een kenmerk. Een zeer zuiver kenmerk van dat nieuwe leven. Dat die ziel mag weten. Vrede te zijn, want vrede te hebben ontvangen. vrede te zoeken, vrede te stichten. Dat is een kind van God, geliefde, die het mag zeggen, ik ben vreedzaam, ik ben vrede. En die worden zalig gesproken. Zalig zijn de vreedzamen. Geliefde, dat brengt ons vanmorgen bij de tekst voor de overdenking in dit morgenuur. U vindt dat wederom in de zaligsprekingen, Matthäus 5. We zijn dan toegekomen aan de zevende zaligspreking. De zevende zaligspreking, dat is Matthäus 5. En daarvan het negende vers. Waar wij lezen Gods dierbaar woord in onze tekst in dit morgenuur als volgt. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Wederom, geliefde, moet het ons worden voorgehouden. Dat is een van de kenmerken. En u moet er niet één uitnemen waarvan u vermoedt dat die wel eens bij u zou kunnen passen. Of op een ander toepassen. U moet altijd ik ook onthouden dat al die kenmerken moeten worden gekend. Dat volk dat is arm van geest. Hebben niets in zichzelf om voor God te kunnen bestaan. Dat is een volk dat treurt over de zonde en de verdrukking. Dat is een volk, geliefd, dat zachtmoedig is gemaakt door de dauw van de Heilige Geest en het bloed van Christus. En die liefdevolle zorg des Vaders, die zijn zachtmoedig geworden. En je kunt ook van hunzelf bij ogenblikken waarnemen dat er een dorst en honger is gekomen die er van nature nooit is geweest naar de gerechtigheid Gods in Christus. En om eenmaal daar te mogen zijn, waar gerechtigheid eeuwig zal heersen. Zij zijn ook degene die barmhartig zijn. Zij weten wat het is om aan de kant van de weg te liggen. Opgezocht te zijn om nu ook anderen op te zoeken die daar liggen in hun deernis en in hun ontzaglijke nood. Geliefden, en zij zijn ook de reinen van hart. Zij weten van de kracht van het bloed van Christus, waardoor hun ziel gereinigd is. Hun ogen ook gereinigd zullen worden eenmaal als de laatste tranen zullen worden uitgewist om God te aanschouwen in zijn vlekkeloze deugd en eeuwige heerlijkheid. Maar dat volk is ten zevende ook vreedzaam. Ik ben vrede. En die vreedzaamheid, geliefde, hebben zij ontvangen om die nu voorts ook te beoefenen. Zalig zijn de vreedzamen. Staan wij stil bij de zevende zaligspreking. En schrijven wij boven de prediking uit, oorlog en vrede. Dat hebben we ook samen gehoord, hè, in Psalm 120. Oorlog en vrede. Ik zoek de vrede aan te kweken, zegt de dichter, maar zij beoorlogen mij. Ik heb mijn zin nog niet uitgesproken of de pijlen komen me al tegemoet. Hè. Oorlog en vrede. Ten eerste staan we stil bij een geschonken vrede. En ten tweede bij een beoefende vrede, een geschonken vrede en een beoefende vrede. Toch laat ons eerst nog zingen van Psalm 72. Het tweede vers, dat ziet ook op die heerlijke vrede die er eenmaal zal komen voor Gods volk in de eindtijd. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht, hij zal hun vrolijk op doen dagen, het heil hun toegezegd. En het vierde vers. Het rechtvaardig volk zal weder groeien. Daar twist en wrok verdwijnt. Daar zal geen oorlog meer wezen, geliefde. Dan zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken kent. Men zal hem van Duifrat vereren, tot aan des aardrijks end. Wij noemden u Psalm 72, de versen 2 en 4. geliefden, voor wie is het heilig avondmaal ingesteld? Het antwoord, dat kennen wij, voor Gods kinderen. En daarbij gevoegd dat het dan ook vlak moet zijn tussen kinderen van God onderling en tussen die kinderen en hun God. Het moet vlak zijn. Dus voor wie is het heilige avondmaal ingesteld? Voor Gods kinderen. Het moet vlak zijn. U zegt, ja, maar wie zijn Gods kinderen dan? Vanmorgen horen wij opnieuw het antwoord. Vreedzaam. Het staat er ook. Zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Daar is geen twijfel over mogelijk. De vreedzame Gods kinderen. En die zijn gerechtigd. En worden ook geroepen om aan te gaan aan de tafel des Heren. Om zichzelf ook in een week van voorbereiding te onderzoeken of het ook vlak ligt tussen God en hun ziel. Een onderling. De vreedzame dus. Zullen kinderen Gods genaamd worden. Wie zijn die vreedzame? Ik zou het vanmorgen zo kunnen zeggen. Die hebben vrede ontvangen waar geen vrede was. Die hebben eenmaal in hun leven moeten uitroepen. Ik snoot rebel, die niets verdient dan hel. U weet, dat is de uitroep van een christen bij dat poortje, de christenreis. Geliefde, in het paradijs is de mens geschapen in vrede met zijn schepper en in vrede met de schepping. Dat was vrede, dat was rust, dat was enigheid en eenheid. En dat is het kenmerk van vrede. Als u mij vraagt wat is vrede, dat is de diepste eenheid. Vrede met God, eenheid met God, eensgezind. Vrede met de schepping, eenheid, eensgezind. Vrede met jezelf, ja. Vrede met jezelf. Geen verscheurd mens, maar een eenheid. Een mens die zichzelf mag aanvaarden voor het aangezicht van God. Vrede, dat is eenheid en enigheid. Dan is het vlak. Daar ligt niets tussen. Dan is er gemeenschap. En zo is het geweest in het paradijs, geliefden. Maar wat is er gebeurd? Voor die vrede is oorlog gekomen. Oorlog begonnen in de hemel. Waar de duivel in opstand is gekomen. Daar heeft hij het woord opstand, rebellie. En dan ziet u het wezen van de oorlog. En van de onvrede. Er is dan onenigheid. Geen enigheid meer en geen eenheid meer met God. Nee, die duivel en zijn medestanders, die duivel die wil zelf God zijn. Hij wil niet buigen onder de heerschappij van de liefde. Daar ligt die opstand. Niet buigen onder de heerschappij van de liefde. U weet het, de duivel is uit de hemel geworpen. In ketenen geklonken. Hij is geklonken in keten, ja. Al is hem nog veel bewegingsvrijheid gelaten, dat is waar. Maar hij is vastgeklonken. Onder eeuwige banden bewaard, zegt Judas. Maar zoveel ruimte is hem gelaten, dat hij onder de toelating Gods ook de mens heeft kunnen verleiden. Tot eenzelfde opstand tegen God. De opstand uit de hemel heeft zich als het ware voortgeplant en is voortgezet in het paradijs op de aarde.
de mens in opstand gekomen, daartoe uitgenodigd door de duivel, opstand tegen de liefde. De eenheid verbroken, er is oorlog gekomen. Oorlog heerst vanaf dat ogenblik op de aarde. Want waar het cement der liefde is weggevallen, is geen eenheid meer, blijft dus oneenigheid over oneenigheid. En dat is ons leven, sinds de zondeval, oneenigheid. Niet meer eens met God, niet meer eens met elkaar, en ook niet eens met mezelf. Ik ben een verscheurd mens. Vandaag wil ik dit en morgen wil ik dat. Het is van binnen ook altijd oorlog, een onvrede, een onverenigdheid. Dat is leven, geliefde. Daar zien we dagelijks de schrijnende gevolgen van. We zien niet anders dan oorlog. Tussen de volkeren. Tussen de mens. Ten diepste is het hele zakenleven erop gefundeerd. Al zult u dat misschien niet zien en nog minder toegeven. Het is wel waar. Dat is wat Paulus zegt. Het is oorlog geworden. Hij zegt het zo. We zijn haters Gods. En er mensen geworden. Alles is verbroken. Geen twee mensen die nog samen het kunnen vinden. Het cement der liefde is er tussenuit. Dan blijft er oneenigheid over. Het openbaart zich overal in, zei ik. Je moet er wel ogen voor krijgen. Want we zijn zo geboren in een wereld die verscheurd is. Een wereld in opstand levend tegen God. We weten niet beter. En daarom is het zo nodig, geliefde, en vraagt het toch veel om die bediening des geestes. Want die gaat niet de ogen openen voor die werkelijkheid. En die doet het uitroepen wat ik zo even zei. Ik snoot rebel. Die gaat zichzelf leren als een opstandeling. In opstand gekomen tegen de liefde. Want God is liefde. En daarom een verbroken wereld en een verbroken mens en alles op weg naar de dood en naar de eeuwigheid en dan zal het eeuwig van God gescheiden zijn. Eeuwig buiten de liefde, eeuwig buiten de gemeenschap. Dan komt de mens in de hel, wat is de hel? Eeuwige onvrede. De goddelozen zullen geen vrede hebben, zegt Jeremia. Eeuwige onvrede. Altijd oneenigheid. Met God, ge zult die God lasteren. Oneenigheid met jezelf. Je zult nooit worden die je had moeten zijn. Altijd een verscheurd en vloekend en lasterend mens. En daarin zijn we alle op weg en reis. Daarheen. Wat een wonder, geliefde. En dat is zo nodig. Dat onze blinde zielsogen daarvoor geopend worden vanmorgen. Dat het gaat zien, ik snoot rebel, ik boosaardige opstandeling. Maar nou ook dat tweede deel die niets verdient dan hel. Dat je gekozen hebt tegen God en tegen de liefde. Daarom ook buiten God en buiten de liefde zult zijn. Oh, als er eens licht over mag vallen, dan moet ik het zeggen. Dat is toch de beleving van de kerk. Dan is het zo eerlijk. Hè? Zo eerlijk. Dat een mens naar de hel moet. Want daar heeft hij voor gekozen. Willens en wetens voor gekozen. Voor de dood. Het gescheiden zijn van God. Ik snoot rebel. En als dat gebeurt, geliefd. Dan liggen we. Verbroken voor God. En schreeuwend of er nog een weg zou zijn. Om weer hersteld te worden in die gunst en gemeenschap. En die eenheid die er ooit geweest is, weer te mogen beleven. Weet u? Weet u dat in de harten van alle mensen nog sluimert? Het verlangen naar een toestand van ongebrokenheid. Zoveel is er nog over in dat collectieve bewustzijn van de mensen. Als ze weten dat er een God is. En als ze ook weten dat er ooit een toestand van vrede is geweest, waarnaar ze weer terug verlangen. Ze verstaan niet wat er gebeurd is. Ze weten ook niet wat er nog gebeuren moet. Maar toch is in het ieder leven een hunkering naar herstel en eenheid en vrede. Maar men verstaat niet waar die oorlog vandaan komt. En weet niet hoe die vrede ontvangen moet worden. En dat is nou dat wonderlijke werk in de waarachtige bekering, geliefde. Dat een Heer nou laat zien, niet alleen dat ik een snoot, dat is een boosaardige rebel, een opstandeling ben. Maar hoe dat nou komt. Dat ik zelf eenmaal de wapens heb opgenomen om God te beoorlogen. In die ongehoorzaamheid opstandig ben geworden. Door mij niet langer te voegen naar de wil van God. Dat is opstand, nogmaals gezegd, tegen de heerschappij der liefde. En wat wilden we dan? Zelfbeschikking. We hebben er een woordje aan toegevoegd, gemeente. Zelfbeschikkingsrecht. Zo vermetel is de goddeloze mens dat hij dat nog een recht acht te zijn ook. Hij heeft zelfbeschikkingsrecht. Dat laat hij gelden ten opzichte van God en van de medemens. Ik richt mijn eigen leven in en ik ga mijn eigen gang. En zo is alles verdorven. Het is de zogenaamde vrijheid. Zelfbeschikkingsrecht. Oorzaak van de val en het voortdurend elkaar beoorlogen. Niet meer kunnen buigen onder de liefde. Verbroken raken wij als we dat gaan zien, geliefde. Zijn uw ogen daar wel eens voor geopend? Dat oorlog is geworden met God en met de naaste en met uzelf. Komt een verlangen om terug te keren. Vrede, maar let u op, geliefde, als een mens. Werkelijk, en ik zeg het nog een keer, vraag daar veel om. Dat is zo nodig. Als een mens de ogen ervoor geopend zijn dat hij op voet van oorlog bij God leeft, dan gaat hij proberen om zelf vrede te stichten. Bijvoorbeeld, hij zegt, ik ga nu met God onderhandelen. Gaat onderhandelen, zegt, Heere, als ik nou anders ga leven, zou het dan weer vrede worden? Heere, ik zal de wapens gaan neerleggen. Ik zal niet meer gaan naar de holen van vermaak. Ik zal u niet meer tergen. Ik zal niet meer in goddeloosheid leven. Hij gaat de wapens neerleggen, hier zeker. En daar wordt niet meer gevloekt in zo'n gezin. En er worden geen holen van vermaak meer gezocht door de voeten van zo'n ziel. En die zoekt andere wegen te bewandelen waar God verheerlijkt wordt. Die krijgt liefde tot zijn wetten, tot het volk van God. En dan zeggen we, kijk, die man heeft de wapens nou neergelegd. Zo kan dat zijn, geliefde. We gaan onderhandelen met God, we gaan schikkingen treffen. We gaan de wapens uit handen geven. Ik ga nog verder. We gaan zelfs de witte vlag uitsteken. De witte vlag, kinderen, dat weten jullie ook wel, hè? Als er een stad belegerd wordt en de inwoners van die stad die zien dat ze toch niet kunnen winnen, dat ze het verliezen zullen, dan wordt de witte vlag uitgestoken. Dat betekent, wij geven ons over. En zo kan het ook zijn in het geestelijk leven dat mensen een witte vlag uitsteekt. En zegt, Heere, ik verlies het van u, u bent sterker dan ik. Ik geef me over. Voelt u wel, geliefde, wat hier gebeurt? Wapens neerleggen. Onderhandelingen, de witte vlag, het is allemaal uit het gewone leven genomen. Hè? Zo gaat het ook met oorlogsvoering, dan probeert men met onderhandelen eruit te komen. Hè? Of eenzijdig wapenstilstand af te kondigen. De witte vlag uitsteken, voelt u wel, maar zo is het in het geestelijke leven ook. U zegt, nou, dat zijn mensen die zijn aardig op weg. Nee. Die zijn aardig van de weg. Ja, maar u zegt, dat is toch een groot stuk als een mens zijn wapens uit handen geeft. Weet u wat dat is? Hoe ze dat noemen? Dat noemen ze nou gewapende vrede. Dan zeggen we wel, de wapens leg ik neer. Ik ga niet meer in het leven der zonde voort. Dat kan ik niet meer. Maar dat hart is nou met God niet verenigd. Dat hart heeft nog niet gebogen voor God, daar leeft nog zo'n vijandschap tegen God in. Dan kunt je het uitwendige wel de wapens hebben neergelegd en een voorbeeldig leven leiden. Kan menig kind van God misschien nog jaloers op zijn. En in de godsdienst van onze dag is het voldoende om aan de tafel des Heren te gaan, om in het kerkraadbankje te zitten en wat dies meer zijn. Maar je komt er de hemelpoort niet mee binnen, geliefde. Gewapende vrede. De witte vlag, zegt u, maar dat is toch wat als een ziel zich overgeeft? Ja. Maar hij eist dan wel vrije aftocht voor zijn ziel. Dat is het dus allemaal niet. Wat is het dan wel, geliefde? Niet de onderhandelingen. Niet de schikkingen. Niet de zogenaamde wapens neergelegd. Niet de witte vlag uitsteken. Niet de zogenaamde overgave, ik heb het van God verloren. Maar weet u wat dat laatste is? Dan valt u voor het recht van de sterkste. Nou, goed luisteren. Dat is op aarde zo. Dat is in de wereld zo. Het recht van de sterkste. Verschrikkelijke uitdrukking. Dus de sterkste heeft gelijk. De sterkste heeft het recht aan zijn zijde. Niet waar? En daar valt een mens dan voor. Noodgedwongen, hij zegt tegen die machtige vijand die voor de poort ligt, u bent sterker. En daar val ik dan voor en daarom geef ik me maar over. Het recht van de sterkste. Maar weet u wat er nou gekend moet worden? Zo kan een mens niet bekeerd worden. Maar niet het recht van de sterkste, maar de sterkte van het recht. Daar gaat het over. Wat betekent dat? Dat de ziel het niet van God gaat verliezen omdat God nou eenmaal sterker is. En straks gaat God het moeten zelf even kwijt zijn, heren. Nou, dan moet ik maar bekeerd zijn. Dan geef ik me maar over. Dan verlies ik het van u. Nee, niet het recht van de sterkste, maar de sterkte van het recht. Dat die ziel nou dat recht van God gaat zien. Zo rechtvaardig dat God me voor eeuwig in de hel zal werpen. En dat recht van God, dat moet ze lopen hebben. En dat wordt nou zo sterk. Daar krijgt die ziel nou zo'n betrekking op. Dat hij daar nou voor valt. Dan gaat er geen witte vlag uitgestoken worden, mijn geliefde. Dan gaat hij met de strop om de hals naar buiten. Nou, eeuwig weggeworpen te worden, en krijgt hij zo'n zoetheid in dat recht van God, zo'n zoetheid in dat recht van God. Dat krijgt hij lief. Zijt gij met mijn doem gediend? Voelt u wel? Dat is het keerpunt. Geen witte vlag, geen overgave, maar uitlevering op genade en ongenade. Hij is God. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Dan kan God toch nooit verkeerd doen. Met de strop om de hals gaat dat volk naar buiten. En daar gaat het eeuwig mee van, mijn geliefde. Want wie komt hem daar tegemoet? Dan moeten ze vrezen God met het wraakzwaard. God om die strop aan te trekken. Om op het schavot te sterven. Maar daar komt hij. Wiens naam is Vredevorst. Daar komt hij, de meerdere Salomo. Daar komt hij tot die ziel die daar het recht Gods heeft liefgekregen. Daar komt de meerdere Salomo. Daar hebben ze wel eens een betrekking op gehad, geliefde. Maar hij moet komen. En hij komt ook tot zo'n ziel die er uitgedreven is. En er gaat nou zo'n veroordeeld. Die het uitroept wanbeleefd. Anders moet je het maar niet uitroepen. Ik snoop rebel. Die niets verdient dan hel. Die gaat hij nou omhelzen. Die gaat hij nou kussen. Die gaat hij ondersteunen. Met die linkerhand. Die gaat hij omhelzen met die rechterhand. Aan zo een. Aan zo'n desdoodschuldige. Aan zo'n verdoemelijke zondaar. Aan zo'n hellewicht. Geeft Gods zoon zich kwijt en verloren. O, mag ik het eens zeggen. De witte vlag komt van de andere kant. Hij geeft zich over aan een verloren zondaar. Waarom hij dan? Jezus Christus. Omdat hij de vredevorst is geworden. Die eenmaal in de raad des vredes is aangewezen. Om voor een desdoodschuldig volk naar de aarde af te dalen. Om daar, geliefde,
in die ontzaglijke oorlog te komen. Oorlog met mensenkinderen die het licht in de ogen niet gunnen. Die op zijn leven het gemunt hebben, die men ook aan het kruis zullen brengen. Het is oorlog als Jezus Christus mens geworden is, zich bevindt onder de mensenkinderen. Als het nou ergens Psalm 120 waar is geworden, dan is het voor Christus. Psalm 120. Daar is Christus. In het meest der ellende bij ons gekomen. In onze tent, in Keders tenten gewoond. En we hebben onthaald om een vloed aan pijlen die zijn hart hebben doorboord. Onze schimpscheut, onze vijandschap, onze hatelijkheid, onze afwijzing, afkeer. Wijk van ons, kruis hem. Hij is de dood schuldig. Jezus Christus, wat een neerbuigende liefde. Verbreekt dat nou niet uw hart? In Keders tenten gewoond, uit liefde voor zijn volk, in onze tenten gekomen. In ons meester ingedaald, geliefd en door onze pijlen getroffen. Oorlog. Maar het allerergste, het allerzwaarste, is als Christus ook voorwerp is geworden van de oorlog van Gods zijde. Want al Gods deuren staan gewapend, u weet dat geliefd, we hebben u dat een en ander maal verklaard. Gewapend tegen de zonde. De deugden God zijn gewapend tegen Christus. En God de Vader heeft in dat dodelijkste tijdsgericht ze zo moeten wegwerpen in de hel. En verbrijzeld en verbroken op het heilige recht. De oorlog verklaard van de zoon van zijn liefde. De toren Gods op hem doen komen. De strop aangehaald. Daar is de vel. De valbijl neergedaald. Daar is zwaar de gerechtigheid ingegaan in het hart van de Zoon Gods geliefd. De oorlog ingegaan. Maar als vorst van onze vrede uit te komen. Want al de pijlen van Gods toren ontvangen in zijn gezegende borst. In zijn gezegend hart. Al de toren Gods doorleden. En toen God zijn volle toren had doen ontladen op zijn zoon, keerde in het hart van God de vrede terug. De toren geblust, dan komt er weer vrede. En de zon heeft de getuigenis van afgelegd. De zon ging op. Alles sprak van vrede op het aangezicht des Heeren. En dat leert ook een kind van God kennen, die de dodelijkste tijdsgericht zijn meerdere Salomo heeft ontmoet. En hij is gekomen. Toen ik me moest overgeven, nee. Toen ik het van God heb verloren, nee. Toen God het heeft gewonnen. Toen God het heeft verloren. Toen ik met de deugden Gods verenigd werd. Toen was God ontwapend. En toen kwam hij. De meerdere Salomo. Vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Hij heeft gesproken van vrede in zijn bloed. De ziel gedompeld in zijn wonden. En verzekerd van zijn hartelijke liefde en trouw. Salomo heeft die walgelijke snodige bel omhelst en gekust. Vrede verklaard en toen werd het vlak. Toen was God goed op ons. God is goed. God is goed op een arme, uitgeschudde, verdoemelijke ziel. Dan krijgt de kerk een andere naam geliefd. Andere naam. Als dit gebeurd is in ons leven, dan krijgt u een andere naam. Want u bent verenigd met Salomo. En dat betekent man van vrede. En dan wordt de bruid van Christus, de bruid van Salomo, wordt een vrouw van vrede. En haar naam is Sulamit. Sulamit. Vreedzame. Vrouw van vrede. Vrouw van Salomo, vrouw van de vredevorst. Een vrouw die iets gaat ontvangen van de natuur van haar bruidegom, van haar Salomo. Iets van dat vredeleven wordt ook haar deel, waardoor zij kan zeggen, ik ben vrede, ik ben vreedzaam. Vrede ontvangen in de vereniging met Christus. Zodan wij gerechtvaardigd zijn Door het geloof hebben we vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dan is een vrede leven ontvangen, gerechtvaardigd zijn. Vanwege de zielsvereniging met Christus vrijgesproken. Vrede met God, een vrede die dan neerdaalt in het hart. Een vrede waardoor alles vlak is. Dan kunt ge zo de hemel binnenwandelen. En dat is het verlangen van die ziel om dan nou eeuwig bij de God van alle vrede te mogen zijn. Dan is het vrede, geliefde. Ach, dan kunnen ze het allemaal betuigen die er iets van kennen. Toen was het vrede, ook met mezelf, een ogenblik. Vrede ook met alles wat in mijn leven is gebeurd, ook de bitterste smart. Daar werd de pijn uitgehaald. Alles was goed. Daar roept een God geleerde vader uit. Vier kinderen begraven. God is goed, zegt hij. God is goed. Want de vrede is een ziel neergedaald en is God goed. Ook in het wegnemen van het allerliefste. Met het vrede met de stenen van het veld. Vrede met de dieren van het veld. Dan kunnen duizend werelden ook in zijn hart nog een plaats vinden. Zoveel vrede en zoetheid is er dan gekomen. Als die vorst der vrede Salomo, Jezus Christus, de ziel heeft ingenomen. Hij is met de witte vlag gekomen. Vrede geef ik u. Vrede laat ik u. Eeuwige vrede zal uw deel zijn. En dan komt een vrede leven, geliefde, in de beoefening. In de beoefening. Want kijk, er kunnen zaken gebeurd zijn in ons leven. Deze zaken moeten gebeurd zijn. Als ik Salomo nooit heb leren kennen, kan ik ook niet van vrede getuigen. Het kan eens rustig zijn. Maar het is de vrees dat de duivel daar meer van af weet dan God. Die kan ook rust geven, valse rust geven. Valse vrede. Vrede, vrede, geen gevaar, u weet het wel. U zit hier zo rustig nog, gemeente. Met de kindertjes, het is alles nog zo rustig. Is dat dan omdat die sterke duivel nog u in de greep heeft? Dan is alles rustig in huis, in de hof. Valse rust. En gevleid u ermee, gezegd, ach, maar ik mag toch wel vrede hebben en rust en overgave. Ik heb betrekking op Salomo. Op het bloed van de Zoon van God. Maar je kunt niet vertellen van de vereniging met Salomo. Hoe zou je dan vrede hebben? Als je de vredevorst nooit hebt ontvangen. Geliefde, hij moet zijn gekomen. Vrede geef ik u. Dan kunt je ook leven in vrede met uw God. Vrede ontvangen en vrede beoefend. Ja, let wel, geliefde. Je kunt natuurlijk ook vrede beoefenen buiten Christus. De groten der wereld doen dat ook niet waar. Er zijn weer vredesonderhandelingen, die zijn er altijd geweest. Het is schikken en plooien. Het is geven en nemen. Maar het is niet de vrede waar we het nu over hebben. We zien dat in de kerk ook wel. Vrede lievende mensen die alles sussen. Vrede, zeggen ze. Rustig. Het gaat om een vrede die voortvloeit, hoort u dat, voortvloeit uit de vereniging met die vredevorst. Met zijn vrede bedient, vrede geef ik u. En dat wordt nu in de beoefening ook zichtbaar, onze tweede gedachte. Vrede ontvangen en vrede beoefend. Er wordt een ander leven. In de eerste plaats vrede met God. We hebben die prachtige tekst genoemd, die de kerk leert kennen, uit Romeinenbrieven. Prachtig. Wij dan gerechtvaardigd zijn. Er staat niet, wij dan wel eens wat meegemaakt hebbende, hebben daar zo zoetheid in ontvangen, wij dan eens in waarheid gekerkt hebbende, hebben toen zo'n vrede gevoeld, dat staat er niet. Wij dan gerechtvaardigd zijn. Het geloof rechtvaardigt. Hoort u dat? En spreekt vrij. Hebben vrede bij God. En dan kunt u ook vertellen hoe. Door onze Heere Jezus Christus. En daarom zeggen we in alle liefde, gemeente. In alle liefde. Er kunnen wel eens zo van die zaken zijn. Hè? Vrede. Hoe kunt zo? Kan zo'n vrede. Kunt u zo gevoelen? Zo'n rust als daar bij ogenblikken over die dierbare borg gepredikt wordt, dan kan het zo rustig en vredig zijn. Vredig zijn. Dan kan alles eronder liggen. Maar waar ligt het dan onder? Onder uw gemoedsrust? Of ligt het onder het bloed? Is het bedekt? Of verzoende schuld? Al een groot verschil, bedenkt. Echte vrede, in de eerste plaats vrede bij God. En dan zegt de kanttekenaar, houd het daar toch maar bij, mijn geliefde. Wat zouden wij van veel dwalingen verlost worden als dat is doorging dringen dat onze voorvaderen niet alleen een ontzaglijke vertaling hebben gegeven, maar ook in de kanttekening een schat aan waarheden hebben mogen verklaren. We horen dat niet meer. We hebben het over de Statenvertaling en een aangepaste vertaling willen we niet. En dat is heel erg als er een andere vertaling komt, maar het is misschien nog wel veel erger dat wij de theologie, dat is de godskennis van die voorvaderen, van die kentekenaar, kantekenaar, dat wij die niet meer kennen. En dan hebben we letterlijk de woorden, maar de zaken niet meer. Daar ben ik bang voor. Als ik zie op de ontzaglijke dwalingen ook onder ons, raadpleeg toch de kanttekeningen. Zeg niet dat dat de laatste waarheid is, maar dat zeggen ze zelf ook niet. Maar onderzoek het dan. Zo bijbel, zo schriftuurlijk. Wat betekent dat? Vrede bij God, wat zeggen dan die kanttekeningen? Dan is daar bewustheid. Hoort u dat? Van die vrede met God. Daar legt de conscientie een welsprekend getuigenis van af. Dan wordt gemoed, zegt de kanttekenaar, verzekerd van die vrede, dat het vlak is. Dat de zonden zijn uitgedelgd als de nevel. En dat God niet meer zal toornen op zijn volk. En in die vrede bij God mogen ze zich verlusten. Zomaar een ogenblikje, zomaar een ogenblikje. Soms wel een zekere tijdsperiode zelfs. Zich verlusteren. Kent u dat vredeleven dat zo zoet is tussen God en uw ziel? Oh, dan kan ook niemand u kwaad meer doen. Dan kunt u ook niemand meer boos wezen. Dan kunt u alles verdragen, want God is goed. Dan ligt u met verzekerdheid in de armen Gods, verzoend in het bloed van Christus. Dat is vredesleven. Dat is vredesleven. En dan strekt die ziel zich ook uit. En die vrede. Dan wenst hij zomaar naar Jeruzalem te gaan. Oh, dan krijgt Jeruzalem ook een betekenis. Dat is stad van vrede. Salomo. En zij heet Solamit. Vreedzame. En ze wil met Salomo wonen in Jeruzalem. Daarboven is stad van eeuwige vrede. Eeuwige vreugde. Zo'n betrekking, geliefde. Dat is vredesleven. Voorts ook met kinderen van God om in vrede met het volk te leven. In de enigheid, dan verdraagt zich dat niet met onenigheid. Wat hebben we dat gezongen? Hè? Psalm 72, daar moet de twist en nijd verdwijnen. En die zal ook verdwijnen. Maar dat willen ze hier ook al. Geen twist, geen kakeel. Maar enigheid. Vijand van onenigheid. En die zoekt ook de vrede aan te kweken. Geliefde. Vrede leven. Met de kinderen van God. Daarboven hier beneden. Maar ook met de wereld. Ook met de wereld. Vrede houden met uw buren. Altijd maar de minste zijn. Dat is een kenmerk van vredesleven. Maar heel bijzonder ook, geliefde, en laten we daar maar eens van gaan zingen. Met de kerk. Om nou dat goede voor de kerk te zoeken, zal ik het goede voor u zoeken. Dat is niet de gang van ons mensen. Altijd kritisch, let op wat niet goed is. Maar het goede voor u zoeken. Voorbereiding, heilig avondmaal. Psalm 122, vers 3. Derde van 122. Vrede leven, vredesleven, vrede met God, met zijn kindertjes, met de buren, de ouders, de gezinnen. Vrede, jaag de vrede na. Jaag de vrede na. Dat is niet wat hij eerst, het moet eerst maar eens veranderen en dan deugt niks van. Jaag de vrede na. Dat is een kenmerk. Kenmerk van waarachtig leven. Met de mond, praten of rechtvaardigmaking en zoveel, kan wel wezen, maar hier in de praktijk de godzaligheid komt het openbaar. Of de vrede leven is, dus vrede ontvangen, die wordt beoefend. Vrede stichten staat er letterlijk, de vreedzame. Vrede bij God, vrede met zijn volk, die zoeken de eenigheid, geliefde. Laat ons dat vanmorgen ook zeggen. Kijk naar de kinderen Gods. De loop der tijden. Die dit gedaan hebben. Ik zie daar een Calvijn. Ijveren om de eenheid van de kerk. Dat Kon die man dan ook over zijn eigen meningen vaak heen kijken? Of zoals ze dat tegenwoordig zeggen, over zijn eigen schaduw heen springen. Ging wel eens erg ver. Vrede voor de kerk, de eenheid van allen. Die op dezelfde grondslag staan. Wij hebben alleen maar gekund. Terecht hoor. Een valse ecumene afwijzer. Terecht. Kan niet in mij. We hebben ooit gezocht. Naar Johannes 17. Om de eenheid te zoeken. Met hen die op dezelfde grondslag staan. En weet u dat dat een van de oorzaken is van een ingezonken geestelijk leven. Als dat er niet is. Als die eenheid er niet is. Samenbinding ligt verbroken. Daar is de toren Gods over geliefd. En dan moeten wij niet meer klagen. Het wordt donker en God houdt zijn licht in. Weet u waarom? Ook hierom. Dan wordt niet meer gezocht. De pijn van het gemis van de eenheid wordt niet meer gevoeld. En af en toe zitten we bij elkaar en dan zeggen we, ja, zo zou het nog altijd moeten zijn als het een keertje GBS-dienst is. Zitten we bij elkaar, zo zou het eigenlijk altijd zo moeten zijn. Voor de rest gaat iedereen over tot de orde van de dag. Strijdig met wat hier staat. En wij kunnen het wel hebben, maar God kan het niet hebben. En daarom noem ik u Calvijn. Maar ook in de kleine dingen van het leven. Ik noem een andere grote reformator, Luther. En dan zie ik hem aan het einde van zijn leven gekomen. Dan zie ik hem zijn huis verlaten. Hij is er ook nooit meer in teruggekomen trouwens. En wat heeft die man gedaan, Luther? Nee, geen grote zaken vanmorgen van de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen. Oh, daar heeft hij heel zijn leven voor gestreden hoor. Maar nou de praktijk, hè. Wat heeft die man gedaan? Hij is gegaan naar graven van Mansveld. Graven die in oneenigheid met elkaar leefden. Dat is het laatste wat hij gedaan heeft. Dan heeft hij de vrede mogen herstellen tussen de graven van Mansveld. Thuis is hij niet meer gekomen. Nou, dat is hij wel natuurlijk. Hij is thuis gekomen. In de eeuwige vrede. Kijk, dat is nou zo'n klein iets, zegt u, hè. Maar de vrede zoeken. In het klein en in het groot. Dat is een kenmerk van het nieuwe leven. Vrede in de beoefening. In de kerk. In de gezinnen. Ieder staat op eigen gelijk. De vrede wordt niet gevonden. Daarom wijkt God. Ook onder ons, geliefden. Dan wijkt God. Klaag dan niet. Schim nog minder. Maar zoek het dan eens waar het te zoeken is. Geen vrede in mijn hart. Geen vrede in de oefeningen. Geliefden. En we zeiden het als het waar is. Dan komen we ook daar in die vrede in de oefening. In dat verlangen. Samen gezongen hebben. Die vrede die daar zal zijn. Naar boven. De volstrekte eenheid. Van de volk met God. In die ontzaglijke eensgezindheid. Van de kinderen God. Ze hebben één verlangen. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Daar hebben ze elkaar hier ook in herkend. Waar ze vandaan zijn gehaald. En waarheen ze op weg mogen zijn. Om de eeuwige Jeruzalem stem te mogen mengen. Dat koor der gezaligden. Eén te zijn met de engelen. Eén met het volk. Eén met God. Verslonden ze wil dat vrede zijn. Dan zullen zelfs de bergen vrede dragen. De heuvels heilig. Geliefdes verlangen van de kerk. Want die willen niet in Kedars tenten nog langer wonen. Kunnen het hun meester bij ogenblikken niet uithalen. Die vurige pijlen, ja, dat is nog dat daar en toe. Maar dat gemis van de volle vereniging en gemeenschap met een drieënige God. Die van eeuwigheid verlangt naar zijn kerk. Die raad des vredes heeft gesproken. In vrede met het volk te willen leven. Het verlangen van God naar zijn kerk. Om zijn kindertjes te verenigen met Salomo. Alles daar salamit, vreedzame. Geliefden. En die zullen kinderen Gods genaamd worden. En daar sluiten we vanmorgen mee af. Die zullen kinderen Gods genaamd worden. Door wie? Door mij? Nee. Door God zelf. Door God zelf. Ga niet te raden. U mag wel eens uw licht opsteken. Dat is wat anders. Maar ga niet te raden. En luister daar niet verleend. Daar uw oor niet aan wat anderen zeggen. Ook in de week van voorbereiding. Maar daar zegt God het nou. Wie worden Gods kinderen genaamd? Die God zo noemt. En de geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Hoort u? God betuigt dat in de ziel. En die eigen geest betuigt dat ook. Dat wordt vaak vergeten. De geest van God getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. En God dat wel eens betuigt. En dat de Zoon het heeft gezegd tot u in het uur der liefde kinderen. Korte tijd en gij zult mij niet zien. Maar straks zal ik wederkomen. Kinderke. Kinderke, kind. Wel eens gezegd. Als God het zegt. De geest. De zoon, de vader. Aan de tafel. Mijn kind. En die worden geroepen. Om kinderbrood te eten. Het is alleen voor de kinderen. Voor de kinderen Gods. Geef hen te eten. Wie? De kinderkens. De kinderen Gods, geliefde. De geest betuigt. Mijn geest overtuigt, valt erbij. En de kenmerken, zegt de kanttekenaar, mogen nog een bevestiging zijn. De kenmerken, doe dat niet zo vaak, dat weet u, maar het mag wel eens. De kenmerken, om ook daaruit verzekerd te worden. Wat zijn de kenmerken van Gods kinderen? Zoveel er geleid worden door de geest van God. Die zijn kinderen God. Weer een getuigenis. Geleid door de geest. Die kunnen het zelf niet meer uitmaken hoe ze wandelen en handelen moeten. Die gedreven worden. Zich naar Gods wil te voegen. Dat is hun lust en liefde. Gods wil. Onderzoek uzelf nou, liefde. Die vreemdeling hier zijn geworden. En die hier geleerd hebben een vreemdelingschap door de geest gedreven om Abba, vader, lieve vader, te mogen zeggen. Kenmerk van de kinderen Gods, zegt het woord. Geliefde, en Johannes betuigt het in 1 Johannes 3. Dat zijn de kinderen Gods die rechtvaardig zijn en rechtvaardig. Die vijand zijn geworden van de zonde. Die hun vijanden lief hebben. Die zegenen, die hen vervloeken. Dat zijn de kinderen Gods. God zegt het. De geest betuigt het. Mag ook wel eens de wereld het zelfs zeggen. Als ze uw goede werken zien en uw vader in de hemel is, daarom vergevelijke. Dan zegt de wereld het ook met zoveel woorden. Het zijn kinderen Gods. Zij zullen kinderen Gods genaamd worden door God, door mijn geest. Op grond van de kenmerken, door de wereld, door Gods volk. Als ze mogen zeggen broertje, zusje. In die door God gewerkte herkenning, leden van hetzelfde huisgezin. Ja, zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. Het zijn mijn harten, vrienden. Hun taal, mijn hartentolk. Zijn de kinderen van één vader. Ze hebben dezelfde vader. Inmiddels spreken we over de moeder. Maar ze hebben dezelfde vader. Dezelfde vader. Lief voor hem. Omdat God ze lief heeft. En die worden genodigd tot de tafel des Heren. Toeziende op het vlak is tussen God en hun ziel. En tussen de kindertjes onderling. Laat geen nijd of twist u verkloeken. Want het is kinderbrood, geliefde. Kinderbrood voor de kindertjes van God. En juist in het avondmaal wordt zo die vrede gesmaakt. Daar komen ze samen. Salomo, vredevorst. Hij die onze vrede is en Gods kind. Ik ben vrede. Daar komen ze samen. als het brood wordt gegeten en de wijn wordt gedronken. Want dat is vereniging. Van de eter met het brood wordt één. Salomo met Solamit één. En als dat mag worden beleefd en daalt er zo'n diepe vrede in het hart, dan kunt ge in de liefde sterven om eeuwig uw God groot te maken. Ja. Juist aan de tafel wordt dat beleefd. Als we Salomo mogen genieten, met hem verenigd mogen zijn. Salomo met Salamit. Dan komt er een verlangen naar die ronde tafel daarboven. Geliefde, om eeuwig in vrede met God te leven. Vrede zij u lieden. Amen. Dat weinig. Zo heeft u nog willen spreken, Heer. Mocht zijn tot het hart van Jeruzalem. En als het goed is, heeft u meer gesproken tot diegene die het verstond, het zou kunnen vanmorgen voor het eerst. Dan heeft u uw ziel bekeerd. Dan zal het ook zichtbaar worden. Heer, bedankt dat we hier nog in alle rust een ogenblik samen mochten zijn. Wilt ge nog uw zegen gebieden over het gesprokene, dat van ons eruit halen, dat van u zegenen. En één kruimeltje van u is al zo oneindig veel. Vrede, prachtige vrede, strijd bij begraven. Want u bent ontwapend, Heere, door uw Zoon. Ontzaglijk dat de Vader ontwapend is door de Zoon. En dat nu de Vader weer in vrede op zijn kerk neerziet. En dat we het voorwerp van dat neerzien zouden mogen zijn. Om dan uit uw hand kinderbrood te ontvangen. Zegen nog uw eigen werk. En verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. En dat alles uit genade om Jezus wil. Amen. Let ook op het einde van Gods kinderen. Hè? Let ook eens op het einde. Luther, die laatste daad van vrede, is zo rustig gestorven. Weet u dat? Wij zijn bedelaars. Dat is waar. De bedelaar die ging erven. Koninkrijken. Let op het einde van Gods volk. We zingen ervan met Psalm 37, vers 19. Het 19e van Psalm 37. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.